We zijn in Prediker toegekomen in hoofdstuk 3. En ik wil er toch wel even op wijzen dat het een zeer wezenlijk gedeelte is. Het is eigenlijk het enige wat de meesten vanuit Prediker weten. En hoofdstuk 3, de eerste 9 versen. Daar komen we lang niet aan toe, maar goed, we moeten hier wel over hebben komen. Ik lees even vanuit de vertaling uit Hebreeuws. Voor alles is een bestemde tijd. En alle voornemen, en voor alle voornemen onder de hemel, is een tijd. Er staat letterlijk, en een tijd is er, zo staat het letterlijk in het Hebreeuws, voor alle voornemen onder de hemel. Dus eerst staat er, alles, voor alles is een bestemde tijd. En tijd zijn twee verschillende woorden. Een tijd is er voor alle voornemen onder de hemel. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te rukken. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Een tijd om te wenen en een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen en een tijd om op te springen van vreugde. Dansen, zeggen andere vertalers. Een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te vergaderen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om zich verre te houden van omhelzen. Een tijd om te zoeken en een tijd om te laten verloren gaan. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Een tijd om te scheuren en een tijd om toe te naaien. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Wat voordeel heeft hij die werkt van hetgeen hij zich met moeite bearbeidt? Nou, dat is leuk om te weten. Alles, voor alles is een bestemde tijd. Het woord bestemde tijd is een Hebreeuws woord en dat betekent eigenlijk een wat exacter geformuleerde tijd. Dus je hebt het eerste begrip tijd. Die bestemde tijd is een bepaalde. Een bepaalde periode, een bepaalde tijd. En dat is één woord, dus het Hebreeuws woord zeman. Zeman. En het andere, en tijd is er, het tweede gedeelte, onder. Tijd is er voor elk voornemen, voor elk plan, onder de hemel. En dat woord, dat is het woord, het tweede woord tijd, dat is een algemener. Meestal staat er dan ook iets bij, een tijd van zus en een tijd van zo. Dat zien we hier dus ook. Maar algemener, dat wil zeggen, er wordt niet speciaal gezegd van zo lang duurt het enzovoort. En dat is het woord eet. Eet. Een woord wat ook vrij vaak voorkomt. Om eerst even op die woorden te wijzen. Het woord zeman komt van een werkwoord wat betekent aanwijzen, vaststellen. Een heel aardig voorbeeld vinden we bijvoorbeeld in Nehemia 2. Oeh, waar staat dat nog eens? Ja. Nehemia Esther Job, psalmen. Dus net voor de psalmen. Ezra, Nehemia, Esther, Job. Nehemia 2. Nehemia 2, vers 6 en vers 5 lees ik er even bij. Ezra, Nehemia, Esther, Job, psalmen. Hoofdstuk 2, vers 5 en 6. Het gaat over Nehemia, die bij koning Artaxerxes in Babel is. En die dan zegt ik wil graag naar Jeruzalem toe. En dus zegt hij, en dan zei hij tegen de koning, trouwens, als het de koning goed dunkt en zo uw knecht voor uw aangezicht aangenomen is, dat gij mij zendt mij dan naar Juda, naar de stad, de begrafenissen van mijn vaderen, dat ik die opbouw. En vers 6, toen zei de koning tot mij, terwijl de koningin naast hem zat, hoe lang zal uw reis wezen en wanneer zult gij wederkomen? En het behaagde de koning dat hij mij zond als ik hem een zeman een bepaalde tijd gesteld had. Dus hier heb je het begrip zekere tijd, dat is hetzelfde woord. Dus iemand een bepaalde tijd stelt dat, waarom weet ik veel, 2 maanden of zo, zoiets. Dat is het woord, dus iemand. Er is dus een korter moment. Ik zou bijna geneigd zijn om dat zinman meer op het begrip moment te zetten. Waarop iets gebeurt. En het andere woord tijd, wat algemener, wat langer kan duren. In verhouding, als je ze naast elkaar zet tenminste. En dat het Griekse woord ervoor, want het komt beide ook voor. Oh, sorry. Kairos. Ik zet het al helemaal in het Grieks neer. Nou, Kairos. Het Griekse woord, dat vinden we ook in Lucas 8. Dan zien we dat datzelfde begrip ook zo voorkomt in Lucas 8, vers 13. Vers 13 staat dan, en zij die op de steenrots bezaaid worden, zijn die wanneer ze het woord gehoord hebben, het woord met vreugde ontvangen. Maar deze hebben geen wortel, maar die zijn voor een kairos, voor een bepaald moment. Voor een zeker moment. En in een zeman, in een tijd kairos van verzoeking, dus als er een verzoeking komt, het hoeft helemaal niet zo lang te duren, maar het is een afgebakende periode, wijken ze af. Dan heb je hetzelfde begrip weer. Ook weer een bepaalde vastgestelde tijd. Dat is 1. Het tweede woord, eet, is meer onbepaald. En dat komt vaak voor in verbanden met wat er bedoeld wordt. Heel aardig is het voorbeeld het Hooglied, direct hier na Prediker. Dat is dichtbij. Hooglied 2, dat is een fantastisch boek. Er staat heel wat anders in dan wat men denkt. Maar zo gaat het met meesten. Hooglied 2, vers 12. Laat ik vers 11 nemen, dan kunnen we even vooruitzien naar de tijd die nog komt. Hooglied 2, vers 11 en 12. Daar is het lied van gekomen, de winter is vergangen. Dat hebben we hier. Want zie, de winter is voorbij. Oh ja. De plasregen is daar, de sneeuw hier, is over. Hij is voorbij gegaan. De bloemen worden gezien in het land. En hier heb je de tijd van de zang, namelijk van de vogels. Nou dat. Enzovoort. En dan vervolgens de stem van de duif wordt gehoord. Dus de tijd, en dit is het woord eet, de zangtijd, de tijd van de zang, namelijk van vogels, wordt gehoord. Dus dan wordt er ook bij gezegd, dat is dan en dan vindt dat dan plaats. Maar er is een algemene tijd voor die vogels en dan doen ze dat. Goed, dat zijn de woorden die hier voorkomen, althans in vers 1. En dan vervolgens al die vormen met een tijd om dit, een tijd om dat, is altijd het tweede woord. Het is nooit het woord zeman, maar altijd het tweede woord eet. Dat is al die vormen, die komen erin naar voren. Daar staat er ook nog bij, in vers 1, alles, voor alles is een bestemde tijd. En een tijd is er, staat er precies andersom, voor elk voornemen onder de hemel, dus op aarde, wat mensen hebben. Onder de hemel is alleen de aarde, zoals niemand weet bijna. Het woord voornemen, dat heeft te maken met wat in het Hebreeuws, vaak vanuit Hebreeuws vertaald wordt met welbehagen. Dat is het woord. Dat wat, en vandaar dan ook dat het iets is, het is eigenlijk het woord welbehagen, ik zal nu het Hebreeuws woord sparen, welbehagen. Waarin God een behagen schept. Waar hij lust in heeft, dat wordt zo ook vaak vertaald, lust. En wat hem, waar hij plezier in heeft, waar hij plezier aan beleeft. Welbehagen. Dus in mensen vrede op aarde en in mensen van welbehagen, dus niet van goede wil, zoals het nog eens gezegd wordt, maar van mensen in wie hij een behagen heeft. Dat wil zeggen mensen die eenvoudig zijn en in afhankelijkheid geloven. Daar heeft God een behagen in. Nou, dit woord, dat komt nogal voor wat je mooi lijkt, waar je plezier in hebt. En dus wordt het ook vaak vertaald met een zaak of een ding, Maar dan zit er altijd die gedachte bij wat je fijn vindt, wat je leuk vindt of wat je aangenaam vindt. Dat zit er dan altijd in. Eén voorbeeld, twee voorbeelden. Psalm 1 vers 2. Psalmen, Spreuken, Prediker. Dus dat is even terug. Psalm 1 vers 2. Dan wijs ik met 1 nog even op een leuk, leuk detail. Psalm 1. Dat is vooraan. Hoor. Vers 1 eerst. Dat is prachtig zoals het begint. Welgelukzalig. Al die woorden met welgelukzalig is gefeliciteerd. Daar wordt mee bedoeld. Niet van dat ze al in de hemel komen of zo. Maar dat betekent gewoon geluk gewenst van God uitgezien. Is die man die niet wandelt. Want dat is een uitzondering namelijk. Die niet wandelt. Let op. Wandelt in het plan van de goddelozen. Dat is één. Eerst wandel je. Doe je dat wel, dan krijg je een positie bij die mensen. En die niet staat op de weg van de zon, dat is de positie. Dus eerst wandel je. Als je die kant op gaat, is het volgende punt. Nou ja, je wordt aangenaam, je wordt geaccepteerd en weet ik wat allemaal meer. Je krijgt een goede baan of een positie enzovoort. Dus dan krijg je de tweede. Die niet staat, het wordt steeds rustiger, je krijgt het steeds makkelijker, zeg maar. Die niet staat op de weg van de zondaren, gaat een stap verder. En dan vervolgens nog zit, dat is de derde fase, in het gestoelte van spotters. Maar die zijn lust, daar heb je het woord, gaf iets, welgevallen, welbehagen. Maar voor wie zijn lust is, welbehagen in de wet, in de onderwijzing van de Heer. Dus niet die de wet des Heeren moet aanhoren, of die de onderwijzing van de Heer moet aanhoren steeds, ik wil dit niet. Maar die het fijn vindt om dat te horen, die fijn vindt om daarmee bezig te zijn. En die dus zijn wet overdenkt, zijn wet is altijd onderwijzing in het Hebreeuws. Dag, als het dus licht is, goed gaat, als het je allemaal goed gaat. Maar nacht, als je de dingen wel eens niet altijd even ziet zitten. Dan ook maar steeds weer de wet overdenkt. Nou goed, dus een lust hebben aan, dat is hetzelfde woord. Dat is hier dus ook het geval. Dus betekent dat elke voornemen, alles waar je plezier in hebt. Dat is dat begrip in Prediker 3. En er is een tijd voor elk voornemen, voor alles waar een mens plezier in heeft, onder de hemel. Dat wil zeggen op aarde. Daar is een tijd voor. En nu is het heel aardig om toch eens even een stapje verder te kijken, namelijk in Prediker 7, vers 14. En dat is een zeer fundamentele tekst voor dit gedeelte. Nou, eigenlijk een centrale tekst van heel boek Prediker. En daar ga ik ook een gedeelte van met u bespreken. 7 vers 14. Alsof er over geschreven is. Op de getallen zelfs. Vers 13 neem ik er even bij. Die hebben we al eerder gehad, dus daar komen we dus even op terecht. Let op het werk Gods. Dubbele punt moet er eigenlijk staan. Want wie kan recht maken wat hij krom gemaakt heeft? Dus God heeft iets krom gemaakt. Dat staat namelijk in vers 14. Dus God heeft iets krom gemaakt. Geniet het goede ten dage van het goede, staat daar. Ik heb geen probleem met voorspoed als interpretatie, maar het gaat eigenlijk om goed. Maar ten dage van het kwade. Ten dage van het goede, maar ten dage, dat is eigenlijk hetzelfde als in de tijd van, hè? Van het kwade. Dus even onder elkaar. Let dan wel op, zie toe. En nu moet u maar eventjes aan het schrijven. Inderdaad, dat is niet want, maar inderdaad staat er. God heeft het een tegenover het ander gezet. Dat is een zeer fundamentele vorm. Dat is namelijk dat krom maken. God heeft het ene, goede, tegenover het andere kwade gezet. Gemaakt, letterlijk. Gemaakt, dus geplaatst, gezet. Als je die dagen nu weghaalt, ten dagen van, dan krijg je dit. Het ene tegenover het andere. Hij heeft het goede tegenover het kwade gezet. Waar doet je dat aan denken? Juist, de boom van kennis van goed en kwaad. Daar gaat het hier om namelijk. Nu wordt in prediker wordt een betekenis gegeven, een wat verdere betekenis, van wat dat nou inhoudt. God heeft door de zondeval een ander plan tot uitvoer moeten brengen dan in eerste instantie was. Namelijk doordat nu de mens in zonde was gevallen, is hij gedoemd om te leven in een wereld tussen goed en kwaad. Want als je van die boom, laat het even bijnemen.
Want hier staat dan dat God zowel de ene als de andere, dat ze een fout betalen.
Er staat deze en die, staat er letterlijk. Okay. En dat betekent het ene en het andere. We komen zo op nog een tekst, die hebben we daar ook. Het ene en het andere wordt terecht daar ook nog weer. Meteen maar even bijpakken, hier is Jesaja 6 vers 3, als het gaat om het ene en het andere. Jesaja staat hier achter. Er staat precies hetzelfde. Het gaat over de serafs, de twee serafs die boven de Heer stonden. Zelfs twee serafs stonden boven hem. En ieder had zes vleugelen. Met twee bedekte hij zijn aangezicht. Met twee bedekte hij zijn voeten. En met twee vloog hij. En deze riep tot deze, staat er letterlijk, dus weer hetzelfde. En de een riep tot de ander en zei, heilig, heilig is de Heer, enzovoort. Dus ook hier heb je dezelfde uitdrukking weer. De een zei tegen de ander. Dus hij heeft het ene, nou het goede, tegenover het kwade gesteld. Door de zondeval kom je, het is ook een val, daardoor kom je dus ook daarin terecht. Maar waarom heeft hij dat nou gedaan? Volgens Prediker 7 vers 14... Zodat, staat, ik lees hem nog even, geniet de dag, wees in het goede, staat er letterlijk, in de dag van het goede, of ten dagen van het goede, maar ten dagen van het kwade, zie toe, let op, kijk uit. Inderdaad, God heeft het ene tegenover het andere geplaatst, dat ter oorzake dat, we hebben gewoon vertaald met zodat het kan, zodat de mens niet zal ontdekken, niet kan ontdekken, of niets kan ontdekken van wat na hem zal zijn. Dus door de begrippen goed, kwaad, ja, dat is nogal wat, begrippen goed, kwaad, dus van die boom van kennis van goed en kwaad, en dus ook het uitvoeren van goed en kwaad, door dat principe van het een tegenover het ander te stellen, weet een mens niet meer wat zijn leven zal zijn. Daarvoor verzekeren we ons en dergelijke meer, om voor eventuele calamiteiten in ieder geval nog een mogelijkheid te hebben om verder te gaan. Maar heb je die mogelijkheid niet, dan ben je gewoon overgeleverd aan wat je overkomt. En als je dan in een land woont waar het inderdaad gevaarlijk is, oorlog of wat ook, ja, dan heb je een probleem. Dat staat hier ook namelijk in Prediker 3. Maar goed, daarover straks niet. Dus door dit principe van goed en kwaad, dat is dus leven in de zonde, oftewel in de dood, ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dat is niet als lichamelijk meteen neervallen, want Adam en Eva, het eerste waar een scheiding, waar een dood in kwam, was dat de gemeenschap tussen man en vrouw in één keer anders werd. Je moet er nu aan bouwen, je moet er nu bezig mee. Dat is één punt. En het tweede is, zo gauw God dus in de avond koelte dan wandelt in hof, verbergen zich weer. Want ook de tweede relatie, die tussen de mens en God, is daarmee verdwenen. Dus de doodsterven, gewoon stervende sterven, betekent twee vormen van dood. Er is dus een ongelooflijk problematiek. En dat is het grote centrale punt waar nou deze wereld helemaal in zit. In dat begrip van goed en kwaad. Verder kom je dus niet. Je kunt nooit boven dat principe uitkomen. Dit wordt dan ook genoemd in het Nieuwe Testament. Ik wijs me een aantal dingen aan zonder dat we ze allemaal bespreken kunnen. In Romeinen 1 wordt het al genoemd en ook in 1 Korinthe 7 het schema van deze wereld. Horizontaal. Alles wat te maken heeft met wat ik zie, wat ik denk, wat ik vind en beleving, dat is het schema goed en kwaad. en de goeden. Ah, dat is geen probleem natuurlijk. Er zijn mensen die keurig netjes leven enzovoort en doen zoals je mag verwachten. En de kwade zijn die dat niet doen. Makkelijk is dat. Maar voor God maakt dat niet uit of iemand in slecht is of in goed. Vaak is het zo dat mensen die in en in slecht zijn met dat probleem zitten. Terwijl de goede zich neerbuigend over die slechte heen zetten en zomaar eens eventjes met oordelende ogen en met een hoofd wat steeds heen en weer gaat, zo zeggen van dat kan toch niet, dat is toch helemaal foute boel en zo. Ten dagen van het goede, ten dagen van het kwade. God heeft dat tegenover elkaar gesteld, zodat je niet meer weet wat er gaat komen. Niet na dit moment, maar ook daarna niet. Dus die mensen weten ook helemaal niet wat na je leven komt. Dan zeggen ze, oh, de ene filosoof zegt er is niks. De ander zegt, van, oh, er zal eens iets wezen. En dan heb je mensen die nog weer een ervaring zus of ervaring zo hebben. Maakt allemaal niet uit, maar men weet het niet. Omdat je leeft in het leven van de zonde. Lees in het leven van leven zonder God. Zonde wil niet altijd zeggen dat mensen verschrikkelijk slecht zijn. Het betekent dat God gewoon zegt, ik heb geen relatie met ze, dus ze zijn dood. En ik wil graag relatie met ze, ik wil ze graag levend maken. Nou goed, dus dat principe van goed en kwaad vind je dus in allerlei situaties terug. In allerlei vormen. En dus betekent dat ook dat dat ene wat hij tegenover het andere zet, een reden heeft. Hier wordt gezegd, in Prediker 7 vers 14, zodat de mens niet kan ontdekken van wat na hem zal zijn. Of wat erna zal zijn, zo kun je het ook vertalen. Namelijk na een eventueel slechte situatie, of na een hele tijd van goede situatie, weet je ook niet hoe lang dat duurt. En dan in één keer, nou ja, gebeurt er wat. En dan is het ook duidelijk dat zo gauw er een kwaad komt in je bestaan, in wat voor zin dan ook. Dat mensen dus, en vooral als je dat kwaad niet meer, daar kun je niet meer wat aan doen. Daar heb je geen invloed op. Dat zijn al die dingen die in hoofdstuk 3 staan. Dingen die je overkomen, daar heb je geen invloed op. Dat overkomt je. Zonder dat je erom gevraagd hebt. Dat probeer je te vermijden. Maar je komt soms in omstandigheden terecht waar je helemaal niet om gevraagd hebt. Maar toch kom je daarin terecht. God die zegt, zodat je niet weet wat er gaat gebeuren, zodat je dus ook niet je leven daar alvast zo naar kunt inrichten en kunt zeggen van, nou ja, ik kan mijn leven een beetje aardig besturen. Je moet erachter komen dat je het niet kunt. Je moet erachter komen dat uiteindelijk jij onderworpen bent aan wat men dan meestal noemt het lot. Want je moet dan toch wat hoger of zo. Maar in wezen niks anders is het lot dan te moeten leven onder het begrip goed kwaad.
Je moet toch wel heel veel mensen op de zekerheid van
de wereld. Of de zekerheid van?
Van wat de wereld zo biedt.
Ja, ja. Daarom is het ook zo dat iemand op zo'n mis eens een keer zegt, ik was nijdig toen ik de voorspoed van de goddeloze zag. Zo van, het zou zo moeten zijn dat het leven van de gelovigen zou moeten zijn als die van de goddeloze. En andersom, dus met voordeel enzovoort, omdat hij, nou ja, omdat hij dus God volgt. Toch is dat het principe waar je gewoon het leven, waar wij ook met onze lichamelijke situatie zelf ook mee te maken hebben, als het om ons gaat. Maar het is dus, wat dit heet dus, de tweeheid. Zo noem ik het hem even. Dualisme. Bijna filosofisch. Duo is twee, Latijn. Dus het dualisme. Daar leeft een mens in. Is het goed, is het kwaad. De rechtspraak moet op een gegeven moment via allerlei omstandigheden concluderen of het ding goed is of kwaad. Allerlei regels volgen eruit. En in die principes kan de wereld alleen maar leven. Ze kunnen niet anders. Bedoeling van God is dat de mens ontdekt dat hij zijn leven niet in zijn handen heeft. Zodat hij wellicht in zijn nood roept tot God en zegt, Heer, ik wil eruit weg. Dat goed en kwaad, die tweeheid, dat dualisme, dat is het schema van deze wereld. Het is een dualisme, het is de beperking die de mensheid heeft en die op alle mogelijke manieren natuurlijk door het wereldsysteem van de Satan geprobeerd wordt zo prettig en aangenaam mogelijk weg te werken. Maar goed, het is niets anders dan het dualisme. De twee zijn dus goed en kwaad. Er wordt dus omschreven in de Bijbel als de twee. Nou, zullen we eens even nagaan hoe dat in elkaar zit. Dan begin ik een beetje achteraan, maar dan krijgen we meteen ook daar even wat zicht op. Hopelijk Efeze 6, 5, even kijken. 5, vers 18, 19. Je kan nooit laten bij dit soort verhalen ook altijd even de positie van de gelovigen te schilderen. Waar zitten wij dan ergens? Zodat je niet al te zeer down raakt van alle realistische opmerkingen die daar worden gezegd. Efeze 5. Staat dat dan nu zo? Dat moest ik niet hebben. Nee, ik moet naar 6 toe. Sorry, ik wil eens even zien. Ja, soms dan staat daar boven Efeze 5 en dan zit je al in 6. Het gaat in verband met het huwelijk. Oh, het gaat iets verderop, ja. Het gaat iets verderop, ja. Ik moet in 20, ja. Even zien. Ja, vers 31 moet ik hebben, zie ik, zit hier verkeerd. Ja, dat is even anders.
Is dat 5?
Ja, wel 5, ja. Het gaat even om de situatie van wat men altijd denkt, dat gaat om een man en een vrouw. Want niemand, eens even kijken. Ja, ik ben even in 25, sorry, dus ik moet nu even. Geen mannen. Hebt uw eigen vrouwen lief, zoals ook Christus de gemeente heeft lief gehad. Dus dit gaat om Christus in de gemeente, hier ook. En daarvan is afgeleid een aards huwelijk. Niet andersom. En zichzelf voor haar heeft overgegeven, de dood, opdat hij haar zou heiligen. Nadat hij haar gereinigd heeft met bad des waters in woord. Dus het gaat om die man, Christus, en de vrouwelijke kant, de gemeente. Ieder wedergeborene enzovoort vanaf de uitstorting van de Heilige Geest tot het moment van de opname. Vers 29. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. De Heer haat dus de gemeente ook niet, zijn eigen vlees. Want het is geboren uit God. Maar hij voedt het. En hij onderhoudt het, staat er ook wel. Maar eigenlijk staat er, hij verwarmt het. Dat zegt eigenlijk nog veel meer. Zoals koestert, ja, dat kan. Koester die verwarmd is. Zoals ook de Heere de gemeente, zie je dat? Dus altijd weer is de Heer en de gemeente, Christus en de gemeente, het hoofd en het lichaam, is het voorbeeld. Want wij zijn leden van zijn lichaam, uit zijn vlees en uit zijn benen. Dus, conclusie, zal mens zijn vader en moeder verlaten, en zal aan zijn vrouw zich hechten. Er niet aan hangen, dat kunnen die vrouwen niet volhouden. Dus je moet echt hebben. Ik weet niet of het andersom wel kan, maar thuis nooit uitgeprobeerd. Maar, nou ja. Hij zal aan zijn vrouw zich hechten. En let op, de twee, niet zij, de staat er in het Grieks. De twee zullen tot in één vlees zijn. Altijd wordt deze tekst op een huwelijk van toepassing gebracht. En in derde instantie is me dat prima. Maar die mens die zijn vader en moeder verlaat is de Heer. Die gaat uit de hemel naar beneden. En wordt mens uiteraard. De Zoon van God wordt mens. Hij heeft zijn goddelijkheid afgelegd, staat er in Filippenzen. En hij wordt mens. En hij zal zijn vrouw aankleven. Door de opstanding zal hij zich hechten aan ieder die uit hem voortkomt, zou je eens kunnen zeggen, die uit God geboren is, daar zal hij zich aan hechten. En dan is hij niet dat hij, wat je dus vaak hoort, dat hij zegt, oh, maar je doet dit nog en dat nog en zus en zo. Dat zijn huwelijken die soms in de wereld voorkomen. Maar het huwelijk van de Heer is dat hij alleen maar liefde geeft. En zijn vrouw dus zich aan zijn vrouw hecht. En de twee, namelijk Christus en de gemeente, die zullen tot één vlees zijn. Dus de twee, let op, nu zijn ze nog op de een of andere manier verschillend. He, de twee, het lichaam is nog op aarde, zeg maar, en het hoofd is boven. Elk dier geeft daar een ontzettend mooi beeld van. Want dieren zijn ook een beeld van het geestelijk leven. Dat weten ze niet altijd, maar Dus één dier die geeft heel mooi aan dat het hoofd in de hemel is en het lichaam op aarde. Een giraf, ja, natuurlijk. Ja, die heeft ook kroontjes, hè? De Heer is gekroond. Dus het is niet voor niks.
Ga maar een giraf aanbieden.
Doe dat nou niet. Snap daar weer niks van. Maar goed, dualisme. De twee, nog op de een of andere manier gescheiden, zullen worden tot één vlees. Eén persoonlijkheid, één totaliteit. De twee tot één.
Maar waar zit dan
de
moeder bij?
De moeder is de... dat is het hemels Jeruzalem. Dat is onze moeder. De hemels Jeruzalems omgeving. De vrouw die de man, de vader, God, de vader omringt. Dat is de moeder. En die verlaat hij. Zoals ook onze moeder, waaruit wij geboren zijn, uit het hemels Jeruzalem is, zegt Paulus in Galaten. Dus dat is, je hebt een aards Jeruzalem, dat was de stad van het aardse volk. En je hebt een hemels Jeruzalem, dat is de stad van het hemelse volk, lees van de gemeente. Dus hij die komt dus uit de hemel, komt als mens op aarde. En, oh, het is niet de achterkant. En dan staat er op een gegeven moment, ja, sommigen nu zullen het al een keer gehoord hebben, maar dit kun je niet vaak genoeg horen. God, nummer 1, die komt naar de aarde, en die is tweeheid. De Bijbel begint ook met het woord B in het Hebreeuws, met de tweeheid. God 1, A is 1, B is 2. Dan krijg je nog een B, want Jezus, die op aarde leefde, is gestorven, begraven, opgestaan. En die wordt een nieuwe B, een nieuwe mens, opgestaan Heer. En wat gaat die? Die gaat naar de hemel toe. En welke naam hebben we hier?
Abba.
Vader. In wie wij roepen Abba, Vader. Wij erkennen dat Jezus Christus uit de hemel op aarde is gekomen. Dat hij geleden heeft gestorven is en is opgestaan om vervolgens naar de hemel toe te gaan. Waarom zou het bij ons anders gaan? Av, de Vader in het Hebreeuws. AB betekent de Vader. En BA betekent komt. Met andere woorden, hier staat in het kort een ongelooflijk stuk Bijbelse waarheid naar voren. En die weg van 2 naar 1, die 2 naar 1, dat is het waar God om gaat. Maar leef jij nog in die tweeheid voor het kruis? Voor het kruis, dan leef je altijd in die gedachte van goed kwaad. Zit je altijd in dat principe. Het probleem is bij ons dat wij aan de ene kant kinderen van God zijn en dus met het hemelse leven te maken hebben, maar in stoffelijke zin natuurlijk ook nog altijd die tweeheid tegenkomen. Je kunt tegenkomen de dood, het wenen en dat soort dingen meer. Dat kan allemaal zo zijn. Maar toch zit daar een groot verschil. Ik ga even eerst in verband met deze situatie van Christus in de gemeente weer terug naar Genesis 2. Dit is van eminent belang. Dit is een centrale gegeven in de Bijbel. Alleen ja, dat het ook al in Prediker 3 te vinden is. Het was even wennen. Genesis 2, vers 20b. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee en van al het gevogelte des hemels en van al het gedierte des velds. Maar voor de mens vond hij, met een hoofdletter, God namelijk, vond hij geen hulp als tegenover hem, staat er. In de hoedanigheid van tegenover hem. Dus je hebt een hulp tegenover. Oh, leuk. Daar kom je echt wel tegen hoor. Hulp tegenover. Dat hadden al die beesten enzovoort, die hadden een hulp tegenover, maar 2 en 2. Maar die mens, die mens, het woord mens is gewoon Adam. Dat is die Hebreeuwse woord voor mens. Dus dat is gewoon Adam. Maar voor Adam vond hij niet een hulp. Als in de hoedanigheid van tegenover hem. Tegenover hem. Hulp. Waar is die? Vrouw, waar zijt gij? Nou, dan heeft God het volgende opgevonden. Hij heeft uit de man de vrouw laten voortkomen. Afgezien van wat daar allemaal nog achter zit. We gaan even door. Hij is God, dus hij kan dat. Hij doet dat gewoon. En vervolgens staat er in vers 24 hetzelfde. Dit is dus een profetie al van Jezus Christus met de gemeente. hier in Genesis 2. Maar dat kun je alleen weten vanuit het Nieuwe Testament, anders kun je het niet weten. Dus die tekst wordt gewoon overgenomen, die wordt toegepast op Jezus Christus en de gemeente. Daar is niet alles mee gezegd, maar dat in ieder geval. Dus daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten. Dat is toch raar, want Adam heeft toch niet een vader en een moeder op zich. En de vrouw aan het leven staat hier dan, dus aanhangen. En zij zullen, hier staat niet de twee, maar hier staat ze zullen tot in één vlees zijn. Nou, hier staat dus al de profetie van de nieuwe schepping. Terwijl nota bene de zondeval nog moet komen. Maar God voorziet alles. Dus het is wel duidelijk. Een hulp tegenover. Want altijd, als de Adam iets wil, dan zegt hij even, nou ja, zou dat nog doen. Want Eva die ziet weer andere spoken op de weg, zeg maar. Dus ja, dan heb je wel eens een tegenover, in wat voor zin dan ook. En toch staat er ook hulp. Dus het merkwaardige is dat het helpt als je een tegenover hebt. Dat het helpt, wie dan ook overigens, ook in stoffelijk weer, dat niet jij alleen maar alles weet. Dat er dus een rem opgezet wordt, of dat er op een of andere wijze een andere invalshoek gebracht wordt, waardoor je tot een eenheid komt in vlees. Ook stoffelijk gezien is dat natuurlijk de bedoeling. Alleen, dit principe van die twee tegenover elkaar vindt al plaats omdat de schepping gevallen is. Hij is weliswaar zitten ze in die hof, maar de schepping is al gevallen. Dus vandaar dat die tweeheid er al zit. Die twee zullen tot in één vlees zijn. Tweede voorbeeld. Dan gaan we hier naar Efeze, denk ik. Ja, Efeze 2. Dan hoop ik dat dat in één keer goed is. Ja, als we maar komen, maakt niet uit. Yes. Efeze 2. Dan gaat het over. Als ik even. Vers 11 enzovoort lees. Daarom denken we wel aan dat jullie, die eertijds, die vroeger heidenen waren in het vlees, dus naar aardse kom af. Hij spreekt dus nu tot Efeziërs, dus tot mensen die niet bij het Joodse volk hoorden. Dat jullie in die tijd voorheid werden genoemd door degenen die zich noemen besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet. Dat jullie in die tijd verder waren, dus, zonder Christus waren. Vervreemd van het burgerschap Israël, dus je wist jij veel wie God was en hoe God zijn plan had, en vreemdelingen van de verbonden van de belofte. Geen hoop hebbend en zonder God in de wereld, jullie, heidenen. Alleen Israël had dat toen. Maar nu, in Christus Jezus, zijn jullie, heidenen, die vroeger veraf waren van God, dichtbij gekomen in het bloed van Jezus Christus. Want hij is onze vrede die deze beiden één gemaakt heeft, let op, die de twee één gemaakt heeft en de middenmuur die hem van elkaar scheiden heeft afgebroken. Dat heeft hij gedaan door de vijandschap in zijn vlees te vernietigen in zijn kruisiging uitgaat, namelijk de wet en geboden die in inzetting bestond, opdat hij de twee, heb je ze weer, Jood en Heiden nu, in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen. Heb je hetzelfde principe weer. Nu gaat het dus niet om man en vrouw, maar nu gaat het om twee volken. Twee verschillende types volken. Joden namelijk en heidenen. Joden en niet-joden. Dus ook weer de twee tot één. Maar als je van de tweeheid tot eenheid komt, dan betekent het dus dat er een heel andere weg gaat plaatsvinden. In de twee is alles horizontaal. Goed kwaad. En alles wat ertussen zit. Maar van twee naar één betekent het dat nu Gods woord en Gods leven en Gods geest de plaats gaat innemen van mijn visie, mijn gedachtegangen enzovoort. Dus kom ik tot een heel ander denken. Dit is het totaal andere principe. Dit is namelijk het schema Gods. Schema van God. Namelijk engelen op en neer gaand van de mens naar God toe. Oftewel de werking van de geest naar de gelovige toe, enzovoort, zodat hij verder geleid wordt in het leven Gods. Dat betekent dus dat dit schema van tweeheid, goed-kwaad, voor ons niet meer zo interessant is. Minder interessant wordt, laat ik maar zo zeggen. We hebben ermee te maken, maar dat tegenover, het een tegenover het ander, die tweeheid, ja, die ligt wat anders. Laten we even naar Efeze? Nee, nu Korinthe. 1 Korinthe 7. Dit probeer ik met één duidelijk te maken, dat de gelovige dus in wezen niet onder dit principe ligt. 1 Korinthe 7. Dan gaat het over het huwelijk en trouwen en alles meer. Vers 29 tot en met 31. Dit is direct van toepassing op het principe waar wij nu over hebben in ons hoofdstuk. Maar dit verklaar ik u, broeders, zeg ik, broeders, vers 29. De tijd is complex. Er staat hier kort, maar staat gewoon complex. In elkaar gedrukt staat er eigenlijk. Binnen de kortst mogelijke tijd gebeurt er van alles. Dat is dat samengedrukt, samengenomen. Die is kort. Die is dus beperkt. Dat ook zij die vrouwen hebben, dus in een relatie staan, laten zij zijn als niet-hebbend. Iemand van buitenaf zou zeggen, wat is dit voor dwaasheid? Die wenen, ken je nog die teksten die we hadden? Er is een tijd van wenen en er is een tijd van blijdschap, zeg maar. Die wenen als niet wenend. En die blij zijn, je hebt hier de tegenhanger, hè, als niet blij zijnd. En zij die kopen als niet vasthoudend. Bezitten staat niet vasthoudend. En die de wereld, deze wereld gebruiken als niet misbruikende, want het schema, dat is het woord gedaante, dat is gewoon het schema. Het schema van deze wereld gaat bij ons gelovigen voorbij. Dat denken van dat is fout en dat is goed, ligt er compleet anders als het leven Gods. God die zegt dat goed en kwaad, dat is de dood. Dus doen wat goed is in de ogen van mensen, wil niet zeggen dat dat doen is wat goed is in de ogen van God. En andersom. Dat betekent namelijk dat dat horizontale schema waar de mens aan onderworpen is, waar iedereen aan onderworpen is, waar ook gelovigen met hun stoffelijke situatie onderworpen zijn, die mogen leven als niet daaraan onderworpen. Want zij leven vanuit het verticale gedeelte, niet het horizontale gedeelte. Zij leven vanuit de verwachting dat God hen verandert, waardoor ze steeds minder afhankelijk worden. Let op, afhankelijk worden van dat systeem van horizontalisme. Steeds meer afhankelijk worden van oh, hoe moet het zus, hoe moet het zo? He, zoek eerst het koninkrijk van God. Daar heb je dus, zoek eerst het koninkrijk van God. En het eten en drinken, daar zorgt hij wel voor. Dus de prioriteiten van een christen komen in de groei en ontwikkeling van hem steeds meer te liggen in dat verticale vlak, in dat schema Gods. Terwijl de wereld gewoon simpelweg nog vast zit, gebonden zit aan dit aardse schema, waardoor ze niet weten wat er in de toekomst gebeurt. Dus, als iemand dat schema van God nog heeft, als je dat schema hebt van dualisme, zodat men niet weten kan, de mens niet weten kan, wat na hem geschieden zal. Maar als je nu een ander schema hebt, dan weet je dus wel. Dan kun je dus dingen te weten komen die gaan gebeuren in de toekomst. Omdat God door zijn geest je dat kenbaar maakt. En in dat leven vanuit die geest komt een heel ander denken. Een heel ander bestaan. Een heel andere manier van zicht op dingen. Dan wanneer je gewoon nog in de aardse dingen je laat onderwerpen aan wat ik zie. En wat ik denk en wat ik voel. Dat die omvorming, dat is wat God zegt. Dat schema van deze wereld, omdat die wereld overwonnen is door Jezus Christus en dus zijn langste tijd heeft gehad, dat is aan het verdwijnen. Dus wij mogen leren om steeds minder vanuit het schema van goed-kwaad te denken en steeds meer vanuit het leven. Heeft die figuur slecht gedaan? Is het een crimineel? Tjoe, oh, daar moet je niet mee omgaan. De Marokkaan, foute boel. Je had niet mogen leven. Is het dit, is dat, vermaak ons eruit. Is het lastig? Ja, dat zal lastig wezen. Maar wie leidt ons leven dan? Van wie zijn wij nou afhankelijk? Van die Marokkaan om de hoek? Kom op, die hebben veel te veel eer. De wereld mag daar bang voor zijn. De wereld mag bang zijn voor alles wat zich in deze wereld aandient. En voor, weet ik wat, voor vormen van dood enzovoort. Maar onze weg mag een weg zijn waarin wij weten dat wij niet afhankelijk zijn van het bestaan hier. En dat wij leren mogen in het leven van God te staan, waardoor hij ons ook weghaalt door zijn geest, innerlijk weghaalt vanuit die gevangenschap. Door wedergeboorte kan dat, anders kan het niet. Dus je kunt ook begrijpen dat iemand die in deze wereld leeft, daar ook geen snas versnapt. En wij deden dat eerst of niet, voordat we tot geloof kwamen en langzaam maar zeker onze weg gingen. Dat kun je niet. Dat kun je alleen maar ontdekken door de geest van God. Het is alleen die geest die ons leidt naar de volledige waarheid. Naar dat horizontalisme. Maar dat is me toch een partij ouderwets. Als je hoort in deze wereld. God, denk je nog zo? Ik zeg er meestal, nee, ik denk al zo. Maar dat snap ze niet. En dus is het gevolg dat de gelovige raar is. Vreemd. Het doet gek. Het dwaze van God, 1 Korinthe 2, fantastisch, is wijzer dan de mensen. En het zwakke van God, waarom leid ik niet liever onrecht? Ja, maar zus en zo. Ja, maar wat win ik er nog mee als ik gelijk heb? Of wat win ik ermee als ik gelijk krijg? Dan verhef ik me. Want op dat moment ben ik dan meer dan die ander. Wat schiet ik daarmee op? Krijg ik daar een andere positie mee in deze wereld? Nee, ik krijg er alleen maar vijand mee. Want iemand die dus dan verloren heeft, zeg maar, nou, die heb je niet zomaar meer te pakken. En die zal weer altijd lastig zijn enzovoort. Dus het schiet helemaal niet op. Waarom leid je niet liever onrecht? Nou, ik geef toe, zegt die dingen makkelijk, maar je moet wel leren. We hebben wel even, we krijgen van de Heer ook tijd. Het gaat er niet om dat de Heer zegt van, nou, je bent 2 jaar op de weg, er wordt niks. Maar ik zie nog steeds dit en dat en dat. Zit hij niet. Hij ziet jou in Christus. Ja, maar ik doe dit fout, ik doe dat fout. Ja, dat weet hij ook wel. Maar als ik daarop let, dan gaat het een probleem worden. Ik ken mensen die, ja, die jarenlang met Christus bezig zijn. Maar die nu, ja, die op de een of andere wijze, ik kan er ook niks van doen, ik heb daar zelf ook een gemak van. Maar die persoon die vindt zich zo ongelooflijk dik, dat is ze ook wel eigenlijk. Maar wat kan daar nou schelen eigenlijk, ja. Ja, dan ga je het door, dan ben je ook bij de Heer. Dus laten we daar even niet zo moeilijk over doen. Want dat is, want net als groen, dat is het evangelie tegenwoordig. Als het niet groen is, is het niet goed. Die groene stroom, wat ook besmet is, maar goed. Alles heb je tegenwoordig aan nieuwe evangelieën. Maar de enige evangelie van afsterving en niet meer letten op hoe ik functioneer. Maar letten op Christus en zeg, Heer, verandert u dat in mij. En dan zal hij je leren door zijn geest wanneer je soms weg moet uit bepaalde omstandigheden. Of wanneer je gewoon weten mag dat als je bidt, dat hij op een gegeven moment dingen uit je leven weghaalt. Als het hem stoort. Of als het ons stoort in een verdere ontwikkeling. Haalt hij het weg. Dat doet hij. Ook niet eclatant in grote gemeenschappen met duizenden mensen waar Christus dan hartstikke aanwezig moet zijn. Want als er 2 of 3 in mijn naam zijn, dan is met 10.000 weet hij niet meer waar hij wezen moet. Zo dichtbij is hij dan. Ik zeg het wat sarcastisch hoor, maar goed. Op 2 of 3 zijn getuigen voor God. En daar gaat het om. En daar is Christus in het midden. Als je getuige voor God bent, is dat in orde. Maar dat leven van Christus, dat leren we steeds meer. En hij gaat ons daar wel degelijk in begeleiden. Dus betekent dat deze horizontale weg een weg is waar we nog wel mee te maken krijgen. We kunnen wenen om het verlies van. We kunnen wenen omdat omstandigheden in ons leven zo zijn dat we iemand moeten verliezen. Of dat we zelf, misschien eerder dan wat een mens vindt dat iemand aan leeftijd mag hebben, moet overlijden. Maar als je naar Christus toe gaat, zegt Paulus ergens, dat is verreweg het beste. Dan hoor ik iemand zeggen, ja Paulus, zo van, ja, maar die was er zo ver, maar ik ben nog niet zo ver, je krijgt er de tijd voor. En bij God gaat het er niet om dat je nu zo ver bent op die ladder van geloofsprestaties. Bij God gaat het om het hart. En dan weet hij dat als je stel dat de Heer komt over een jaar of vier. En je bent net pas tot geloof gekomen. Heb je geen kans gehad zoals die anderen om te groeien in het geloof. Maar God weet precies hoe jij gehandeld zou hebben. Dat weet hij vanuit hart. Dus hij weet precies wat hij nodig heeft voor ons. En hij weet ook precies hoe ver iemand zou komen. Dus hij handelt wel degelijk helemaal rechtvaardig. Maar om uit die tweeheid te komen, dat is onze strijd. Dat is een geestelijke strijd. En dus betekent het dat denken dat overgezet moet worden, is precies hetzelfde als wat Colossenzen, zal ik een andere tekst noemen. Colossenzen, we zijn met prediker bezig, hè? Ja. Ja. Waar staat die nou? Ja, staat in Nieuw Testament. Achter Flip. De Colossenzen. Bladzijde 1298, bij mij tenminste. Lekker egoïstisch. Hoofdstuk 3, als het daar toch staat. Ja, staat er nog. De eerste vier versen. Dat mag. Dat mag echt onze evangelie worden. Hoor. Ja, de hele rest ook, maar daar staat toch wel weer wat. Hoor. Dus, want het is gewoon, die versen gaan gewoon door. Later hebben ze gewoon hoofdstukken gemaakt. Dus, wanneer gij met de Christus opgewekt zijt, nou, dan zoek je toch de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. Eerst zoek je ze. Heer, wat wilt u? Hoe bedoelt u het? Ik vraag u, wilt u me de weg wijzen? Nou, dan doet hij dat. Dan geeft hij je wijsheid en inzicht in dingen door het woord. Vervolgens ga je ook zo denken. Dat staat er dan vervolgens. Dan bedenk je, niet, er staat geen gebiedende wijs, er staat gewoon, nou, dan bedenk je toch die dingen die op boven gebaseerd zijn. Boven is het uitgangspunt hier. Dat woord, de lidwoord is weggelaten, of de voorzetsel is weggelaten. En dat is het. Die op boven gebaseerd zijn. Niet die op de aarde gebaseerd zijn. Dat is die tweeheid. En op boven gebaseerd is dus de weg met eenheid naar God, naar Christus toe. Want gij zijt gestorven. Een wedergeborene, die zal er een nieuw leven, maar die is gestorven voor het oude. En dus, als je gestorven bent, zit je niet meer, positioneel tenminste, in die kwesties van goed kwaad. Daar zat ik in. Maar daar word ik uitgehaald. Dat christendom over het algemeen wel zo leert, komt omdat ze dat niet weten. Of niet willen weten, al naar gelang. Want gij zijt gestorven en uw leven moet je zo duidelijk mogelijk aan andere mensen laten zien, staat hier. Oh nee, staat iets anders. Uw leven is met Christus verborgen in God. Dus wij moeten ons christen zijn, niet openbaren. Tenzij er een ontmoeting is en iemand vraagt, rekenschap. Waarom geloof je? Wer je mond dan dichthoudt. Maar het is niet zo dat ik naar buiten toe het christen zijn moet uitstralen. Want dan moet ik dat doen zodat zij dat snappen. En dan moet ik dus medemenselijk worden. Want dat is het enige wat ze snappen. Ze begrijpen wel dat je dat niet kunt. Als je dat kunt, en, nou dat zijn vriendelijke mensen, hoor. Zullen we gelovigen zijn dan? Dus zo werkt dat helemaal niet. En zeker niet in het leven God, want je bent gestorven. Dus in die principes van denken past een gelovige niet meer. Je zit dan ook vaak wel in een, nou een beetje in een tweespalt zo van, hoe moet dat dan, hoe werkt dat dan precies? Omdat ik dat toch ook graag in mijn eigen visies en denken wil vasthouden. En dat kan ik niet. Het probleem is, het fijne ook, maar ook het probleem is, dat de Heer door zijn geest zo in mij komt, dat dat leven door hem bestuurd wordt. En mijn lichaam is alleen maar een werktuig dat hij gebruikt, bij tijden wijlen. Ons veel te weinig, maar goed, bij tijden wijlen. Want je hebt toch altijd, als je iets mag zeggen, iets mag verkondigen, toch iets van, God, wel fijn dat ik dat kon zeggen. Dat geeft je een bepaalde, ja, hoe zou ik zeggen, een gevoel van prettigheid, van eindelijk, ik heb iets voor de Heer kunnen doen of zo. Terwijl de Heer je gewoon in zo'n situatie leidt. En dus heb je het maar te zeggen, want zo ben je toch, daar ben je toch getuige van. Nou goed, dus ons leven is met Christus, Christus is ook verborgen. In God. Wanneer mag ik het dan laten zien, staat erachter. Wanneer Christus zal zijn verschenen, ons leven, Dan zult ook gij met hem geopenbaard worden verschijnen in heerlijkheid. Dan is de tijd. En nu dan hier. Nou, daar staat er. Dood dan de leden. Nee, laat dan versterven, staat daar. Niet doden. Dan ga je weer actief doen. Nou, dan moet ik dit aan de kant doen, want dit heb ik nog in mijn leven. Of dat is nog, of ik lieg nog wel eens, of ik drink een beetje te veel, of ik doe zus, of wat dan ook. Nou, dat moet ik nou nu maar niet meer doen en zo. Er staat, laat dan afsterven uw leden die op aarde zijn. Als God met zijn geest in mij is gekomen, dan is mijn lichaam dood. Want ik ben gestorven. Maar mijn geest, de geest in mij, het hart, is leven. En dat leven gaat God zo in mij uitwerken dat hij dat lichaam bruikbaar maakt voor hem. Onbruikbaar voor hier, maar bruikbaar maakt voor hem. En dat is de bedoeling. Dat is de leven weg van 2 naar 1. Dat is de weg van eenheid. Maar zolang je in deze wereld rondloopt stoffelijk, ja, komen we ook gewoon die tweeheid tegen. Niet alleen bij mensen elders, soms ook nog in jezelf. En dan mag je weten van, maar waar werd ik nou voor? Het is toch de Heer die dat leven in mij plant en geplant heeft. Het is toch de Heer die dat werk verder in mij uitwerkt. Daar is het wat om gaat. Dus de weg van de gelovigen is de weg van 2 naar 1. Van stoffelijke wereld naar rots. Van 2 naar 1. En alle gelijkenissen, alles wat te maken heeft met het woord mysterie, verborgenheid, gaan daarover. Dat is het evangelie van Paulus, wat hij namens Jezus Christus moet brengen. Hoe gaat het nu verder? Wat is die werking van het kruis alsnog, nadat ik al met Christus ben opgestaan in een nieuw leven, in een nieuwe omgeving? Dan nog werkt de werking van het kruis en van zijn bloed elke dag. Al heb ik dat niet altijd door, of vaak niet door. Het is wel degelijk aanwezig. Vaak kun je achteraf zeggen van gunst. Het is toch wel heel apart dat het zo gegaan is. Hoe is het mogelijk? Maar het is de Heer geweest die daarin is geweest. En die daarin een bescherming heeft gegeven die we gewoon eerst helemaal niet door hadden. Of die weer normaal of hoe dan ook. Nou goed. Ik wil nog één ding even doen. Als het volk Israël uit Egypte gaat, dan moeten ze het water over. En dan kun je blijven in Egypte. En Egypte is het Hebreeuwse woord Mitzrayim. Ze zeggen, nou ja, dat is ook mooi. Ja, nu weet u dat de Hebreeuwse letters, ik ga even weer moeilijk doen. De Hebreeuwse letters met één oog getallen zijn. Als je het woord Mitzrayim optelt, dan denk maar aan 606, dat is het getal van de beest. Dus dan moet je berekenen. Dus het zijn zo stille getuigen die er zo tussendoor komen. Mitzrayim heeft, als je de getalwerken optelt, die M en die Z enzovoort, een getal van 380. Oké, 380. Nou, dan gaat het volk naar Israël toe, naar Canaan, heette het toen nog. En dat heeft een getalswaarde van 190. Nou, vertelt u het maar. Ja, van 2 naar 1.
Is het een duales vorm ook?
Ja, duales vorm, tweeheid. Ja, mooi, dank je. Mitzrayim. Ayim is altijd een gayim. De boom der levens. Gayim, het leven van God. En hoe ik als uit het leven van God hier leef. Gayim. Twee levens. Dus hier ook Mitzrayim is een tweeheid. Gescheiden ook door dat water, de Nijl. Maar goed, in die tweeheid leef je met 380. En ga je naar Canaan, is het getalswaarde in Hebreeuws 190. Ze gaan dus van 2 naar 1. Daar stoffelijk. Wij geestelijk. Van 2 uit deze schepping naar het leven Gods. Die weg van 2 naar 1 is uitermate belangrijk. Zodat een mens die leeft uit die tweeheid niets kan ontdekken van wat na hem komt. Maar wij kunnen wel ontdekken door Gods geest wat naar ons komt. Niet zo groot over ons lichaam gaat bestaan hier. Want dan blijf je gewoon nog onderworpen aan die principes hier. Maar dat maakt niet uit. Want het nieuwe leven geeft aan dat er een nieuwe schepping komt. Dat er een opname gaat komen. Dat er een toestand gaat komen in deze wereld. Dat de Heer zus en zo en zo gaat werken in de toekomst. Allemaal zaken die God met zijn geest in ons hart gaat leggen vanuit het woord. Zodat je een merkwaardig soort leven hebt, dat je dingen weet waarvan anderen zeggen, kan niet. En dat klopt. Voor hen kan dat niet. Want zij zijn altijd beperkt tot hier. Goed, kwaad, zus, zo. Daarna, na het leven, is niks meer. Hoe kun je dat weten, als kleine mens? Ze willen niet meer dat er wat is. Als veel van die mensen die in paniek zelfmoord plegen hadden geweten wat daarna komt, dan denk ik dat ze over het algemeen wat voorzichtiger met dit soort dingen zouden zijn. Maar afgezien daarvan, de Heer oordeelt uiteindelijk het hart. Die weg van 2 naar 1 is de weg die de gelovige gaat. Maar je komt jezelf, anderen, natuurlijk wel in dat goed-kwaad systeem nog tegen. Goed, dan gaan we naar... we zitten in Prediker. Maar ik denk, we moeten toch even zeggen, zodat u niet... Dus dat u gewoon heel vrolijk wordt als je dus ziet van, oh, zo werkt dat dus. Want wat voor de gelovigen dan weliswaar zo is, voor de ongelovigen of voor de mensen in de wereld zo is, hoeft voor de gelovigen niet meer zo te zijn. Het is dan ook wel triest als je dan ook hele omgevingen hebt in deze wereld, die dus ook nog beweren te zeggen dat je, ja, dat je geloven kunt totdat je in ons weegt, maar bij God kom je toch nooit. Ik bedoel, wie ben je dat je dat überhaupt die woorden in de mond neemt? Ben je God die dat even zeggen zal? Nou ja. Goed, dan zien we in Prediker 3, want ik wil nog een stukje beginnen, zodat ik het idee heb dat ik ook nog iets Prediker vertel. Een heel aantal dingen van een tijd om zus en tijd om zo. Het heeft met allerlei omstandigheden te maken. Alle omstandigheden in deze wereld vallen hieronder. Wat dan ook. De eerste, vers 2. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Waarom staat dat hier? Verder kom je niet. Daar kun je niet wat aan doen. Daar kun je geen invloed op uitoefenen. Dat is wat hier dus bedoeld wordt. Je kunt op al die dingen van dit en dat, goed, kwaad, kun je geen invloed op uitoefenen. Dat overkomt je. Dat zit in je. Daar heb je mee te maken. En daar kom je nooit uit. Tenzij je sterft en opstaat met Jezus Christus. Maar daarvoor absoluut niet. Dus je komt altijd terecht in geboren worden en sterven. Voor zover het ons lichaam is, ook. Maar wie gelooft, zal leven. Ook al is hij gestorven. Dat is een heel ander principe. Dit van geboren worden en sterven is een heel aardig om eventjes te halen bij het laatste hoofdstuk van Prediker. Zo af en toe ook een tekst verder in Prediker. Dan zijn we er gauw door, zeg maar. Dus, Prediker 12, vers 7. Daar wordt dus op een enorme manier aangetoond hoe het stoffelijk gaat als een mens langzaam maar zeker ouder wordt en ouder wordt. En de mogelijkheden die hij eerst had steeds minder. Bijvoorbeeld vers 2, voordat de zon en het licht en de maan en de sterren verduisterd worden, zodat hij wat blind wordt, minder scherp meer ziet of staar krijgt of hoe het maar noemen wilt. Nou ja, goed, zo maar door. En uiteindelijk, vers 7, en dat het stof terugkeert tot de aarde, zoals het geweest is, let op, begrafenis, en de geest terug tot God keert die hem heeft gegeven. Het leven is niet ons bezit. Dat denken de mensen wel. Die denken dat ze, weet ik waar, ook recht op hebben. Dat is de leugen waarin ze leven. Maar dat ik adem ontvang op het moment dat ik geboren word, dat is dat God geest geeft voor het bestaan hier. En met één de mogelijkheid om hem te leren kennen. Niet de Heilige Geest, maar wel het geweten. Daar komen we nog op in Prediker. En aan het eind van het leven, bij de een eerder, bij de ander later, gaat die geest weer terug naar God. Die hem heeft gegeven. Met andere woorden, God geeft voor een tijd lang geest aan iemand. En dan gaat die geest op een gegeven moment weer terug tot God. Wat hij dan doet, dat weet ik verder ook niet, maar het enige wat er staat. Dus met andere woorden, het geboren worden en het sterven, daar de hele gedeelte ertussen staat God. Zelfs als je een natuurlijk mens bent en er helemaal niet voor gelooft, verandert toch niks. Dan nog is het God die aan het begin staat van je leven en die aan het eind staat van je leven. En dus recht heeft op jou dat hij de schepper is. En hij heeft toch dat mooie in de buik van de moeder geweven, staat op Psalm 139. Dus zoals je bent, zo is het goed. En als je dan gaat kijken van ja, maar ik heb dit nog, of ik heb dat nog, of dat moet eens weg, want dat is toch lelijk. En ik moet zus, en ik moet zo. En er wordt zo ongelooflijk gelet op zogenaamde schoonheid, zo dat het mensen bevalt zoals je naar buiten toe komt. Want je moet je persoonlijkheid natuurlijk toch manifesteren. Dus alle mindere plekjes, die moet je op de een of andere manier wegwerken. Of wegbotoxen, of hoe je het ook maar noemen wilt. En het zo maken dat het allemaal nou geweldig acceptabel is. Je zegt, dat is de waarde van het leven helemaal niet. De waarde van het leven is dat God, dat Christus, in je leven komt. Dus hij staat aan het begin, zegt prediker, hij staat aan het eind. Dus hier gaat het om het leven. Altijd weer, bij al deze dingen, bij elke vers, is de gedachte, je kunt er geen invloed op uitoefenen. Het gebeurt jou, het overkomt je. En dat is wat de mens moet leren, dat in die tweeheid van goed en kwaad heb je, kun je niet wezenlijk grip krijgen op je leven, op je adem, op je lichaam, ja, bepaalde veranderingen, maar wezenlijk niet. Want als je werkelijk ziektes krijgt die ten dode zijn, kun je daar toch echt niet wat aan doen. En voor een gelovige zou dat een leven moeten zijn, maar niettemin. Om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om het geplant uit te rukken. Seizoenen, kun je niks doen. Die vinden gewoon plaats. Het begint met de lente en beeld van de opstanding. En dan plant je alles, dan komt dat mooi uit, zomer enzovoort, herfst en dan verdort het weer en dan zie je weer dat dood volgt. Dus de seizoenen drukken, de steeds weer terugkerende principe van opstaan, leven, afsterving, dood, winter is dood, enzovoort. Druk je dat uit. Dus de hele schepping ademt dat uit. Dat is ook om duidelijk te maken van, er is een grens aan dat wat je denkt of meent te vinden. Geen invloed heb ik erop. Ik kan wat zachter rijden als er sneeuwt en zo, dat wel, maar verder kan er niet wat doen als sneeuwt. Men heeft nog niet wat uitgevonden waardoor je die sneeuw kunt tegenhouden of zo. Het zou me ook niet verbazen als dat nog eens een keer gebeurde, maar goed. Bij vers 2 staat dus, geboren worden, sterven, positief, negatief, als ik het zo mag zeggen, planten, positief, en dan geplant uitgroeien, negatief. Dus hier gaat het om positief, negatief, goed, kwaad, zou je kunnen zeggen. Vers 3, en volgende gaat het andersom. Dan begint het met kwaad en dan gaat het naar goed. Vers 3, een tijd om te doden en een tijd om te helen, te genezen. Hier gaat het om de overheid. De overheid die het zwaard niet te vrees draagt, die zal, het gaat hier niet om moorden op zich, maar het gaat erom dat de mens geoordeeld wordt in situaties waarin je gehandeld hebt. En als het verkeerd is, dan kun je hoog en laag springen, maar het gebeurt gewoon. Of het een of het ander, de doodstraf. In de Bijbel staat die inderdaad wel degelijk vast. Daar wordt niet meer aan getornd natuurlijk tegenwoordig, maar het is de enige manier om het absolute kwaad op te doen houden in mensen. Maar dan ben je ook uit de tijd, is dat zegt tegenwoordig. En een tijd om te helen, want ook waar dood plaatsvindt, vindt ook verdriet, vindt ook moeite, vindt ook moord, of hoe je het ook maar noemen wilt, vindt ook allerlei vormen van verdriet plaats. Dus er is ook plaats voor genezing. Het woord wordt ook vaak gebruikt voor vertroosten. En een tijd om af te breken, een tijd om op te bouwen. Jeruzalem, dat wordt afgebroken. Alle stoffelijke dingen die je opbouwt, nou, die moet je op een gegeven moment weer wegbreken, of die worden weggebroken, en dan is er weer een tijd voor opbouw. En dat principe van breken, afbreken en opbouwen vindt natuurlijk ook plaats in ons bestaan. En momenten heb je dat, zeg maar, dingen letterlijk uitgebroken moeten worden, omdat je iets nieuws erin wilt zetten, in wilt bouwen. Maar ook in ons eigen bestaan zijn er dingen die gewoon afgebroken moeten worden, omdat het voor het leven niet gunstig is en moeten andere dingen worden opgebouwd. Nou, zo werken deze principes allemaal bij elkaar, maar daarboven staat, dat wil ik altijd benadrukken, dat andere leven. En dat moet de boventoon voeren, gaan voeren in het leven van de geloven. En dan mag hij inderdaad relaties hebben, dan is helemaal geen probleem, dan mag hij allerlei zaken ontdekken. Wij mogen genieten van de dingen van deze wereld, dat staat er wel degelijk door de Heer, maar altijd in de wetenschap, tijdelijk. Het is niet doel,
Het is een moment dat je mag krijgen. En van die momenten mag je genieten. Er komen ook andere momenten, ook in het leven van een gelovige. Want een gelovige heeft in de stoffelijke zin, zoals het hier gaat, geen voorkeur en geen voordeel boven de niet-gelovigen. Stel dat het wel gebeurde. Wat dan? Dan werd iedereen gelovig, tussen aanhalingstekens. Want ja, dat weet je wel. Dus het voordeel halen voor hier, dat is iets van de zwaarste punten waar de gelovige moet zeggen, Heer, ik wil dat afleggen. Ik wil graag dat u tot uw recht komt in mijn leven. En dat u bepaalt hoe de dingen verder lopen. En dan wil ik best zeggen dat er soms moeites kunnen zijn die er gewoon moeten zijn om ons te leren dat dingen zo niet werken. Maar het is wel uit liefde dat onze Vader ons soms kastijdt, dat hij soms ook situaties in ons leven brengt waar wij niet altijd het nut van zien. Omdat het lastig is, vervelend, of omdat het ons beperkt in onze mogelijkheden. Maar dat hoort. Dat hoort op dat wij niet beperkt worden in de afhankelijkheid van het leven Gods. En dat is de bedoeling. En dus mogen wij daarin ook wel ontdekken wat na ons komen zal. Omdat de Heer met zijn woord dat zegt. Volgende keer hierover verder. Meneer, dank u. Vader in de hemel, dank u voor de weg die u geopend hebt door Jezus Christus, zodat u ook op dit moment rechtstreeks tot uw troon mogen naderen, in vrijmoedigheid, zonder te kijken van ben ik het wel waard of niet, omdat u ons waardig hebt gekeurd in Jezus Christus, en omdat u Jezus Christus in ons ziet, en niet onze buitenkant. Dat u een hart ziet dat zich richt op u. Oké, met allerlei dingen die we moeten leren, maar daar kunt u doorheen zien. En u ziet daarin een kind dat oprecht u zoekt en daarin ook verder wil. Heer, het woord dat u geeft, dat is niet kinderachtig. Dat is niet maar even van doe een beetje leuk en dan ben je wel gelovig. Het kost je je bestaan. Het kost je je meningen. Het kost je je wensen. Maar daarin staat centraal wie dat opgeeft om Christus te winnen. Die zal terug ontvangen. Een nieuwe familie, een relatie in een nieuwe vorm. Het leven van u op een manier zoals u bedoelt. En niet meer de zorg in alle gevallen om ons bezig te houden met zekerheden die de wereld ons aanpraat. Want het is werkelijk waar dat we mogen ontdekken. Dat wilt u graag uw kinderen ook laten zien. Dat wanneer ze u centraal stellen, dat ze dan niet bezorgd hoeven zijn over werk, over zaken die er in deze wereld zijn. Dat u wel plaats hebt, dat u wel mogelijkheden hebt. Maar eerst wilt u zo graag dat we ons wezenlijk aan u overgeven. En niet voor een stukje, maar helemaal, onvoorwaardelijk, ons eigen koningschap opgeven, het kruis erover laten gaan. En zo uit de pijn en uit verdriet de gehoorzaamheid leren, uit onze zwakheid, zoals ook Christus zelf, toen hij op aarde rondliep, de gehoorzaamheid uit het lijden heeft geleerd. We danken u dat u die weg ook aan ons geeft om te laten zien dat dat korte moment van lijden niet opweegt tegen de heerlijkheid die naderhand over ons geopenbaard zal worden. Niet dat we met een kluitje in het riet gestuurd worden, maar dat u ons een zekerheid biedt die alle verstand boven gaat. We danken u, Vader, dat u ons leert om vanuit het aardse schema de zaak om te laten vormen naar het hemelse schema. De gerichtheid op u. En dat het leven van u door uw Heilige Geest ook steeds meer naar u toe trekt. En daardoor ook duidelijkheid geeft in hoe we ten opzichte van de zaken in deze wereld hebben te handelen. Heer, u hebt ons lief en we danken u dat we vanuit die zekerheid mogen leven. Ons ook oog op boven mogen richten. En dan ook mogen bedenken, eerst zoeken en daarna ook bedenken de dingen die op boven gebaseerd zijn. Niet die op de aarde gebaseerd zijn. Dat we dus ook niet onszelf steeds bezighouden met onszelf. Maar dat wij onszelf bezig mogen laten houden in uw leven. En dat daar waar we ons werk hebben, dat we het werk in afhankelijkheid van u doen. Oprecht, eerlijk en zo dat het gaat om u. En dat we zo in alle stilte vaak zonder woord getuigen mogen zijn. Opdat we antwoorden mogen geven wanneer iemand daarom vraagt. Heer, we danken u voor dat leven. We danken u dat u zichzelf ook op die manier aan ons verder wilt openbaren. We danken u voor uw woord, voor dat kostbare goed dat zoveel wijsheid en zoveel waarheid inhoudt, waar men vaak overheen loopt of langsheen loopt. Maar die schatten mogen wij door uw genade en door uw geest ontdekken. Vader in de hemel, uw naam zij geprezen, geloofd en gedankt. Heer Jezus Christus, dank voor uw gehoorzaamheid. Tot de dood, ja, de dood van het kruis, terecht dat de Vader u heeft doen opstaan als eerstgeborene uit de doden en als overste van de wereld is gezet, heeft gezet. En dat u daarin de koning van de nieuwe schepping bent. En dat wij deel mogen hebben aan dat, aan het lichaam, aan dat hoofd dat boven is. En in die gemeenschap met de Heer Jezus Christus mogen wandelen en leven. Uw naam zij geprezen, Hemelse Vader, Jezus Christus. Dank. Dank voor alles. Amen.